Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
Nou, waarom grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in 's hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dwelmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen, maken die per definitie ook foute muziek?
Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van een oude rot en een jonge god. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland. Welkom iedereen bij alweer de 6e Klassieke Klets. Naast mij zit Guido van Oorschot. Ik ben Joris Heijnen. We gaan het hebben vandaag, zoals aangekondigd in de vorige podcast, over opera. En het werd tijd.
Vind je?
Ja, we moeten het toch een keer over opera gaan hebben.
Over die enorm complexe, rare, vaak doodverklaarde muziektheaterkunst.
Ja. Maar wat is het mooi.
Ja, wat kun je erdoor geraakt worden.
Ja, dat heb ik dus
zeker
ook.
In de zaal.
Ja. Ja. Nee, maar ook thuis op de bank. Ik kan ook echt genieten van hele opera's. Vroeger had ik nog wel vaker cd's met hoogtepunten en zo. Maar op den duur ga je die toch allemaal weg doen en wil je ze helemaal.
Als je volwassen wordt, dan raak je toe.
Ja, daar ben ik net. Dus dat komt goed uit. Hey, maar Guido, even voor de luisteraars ook. Wat is opera?
Opera is, en je hoort de aarzeling in mijn stem. Ik gun mezelf nadenktijd. Ik zeg muziektheater. Ik zeg solo zang.
Ja.
Met orkest. Ik zeg emotie uitdrukken. Ik zeg toneel, ensceneren, dans, een orkest, een dirigent, een regisseur, een gesamtkunstwerk, heeft de ons welbekende Richard Wagner dat ooit genoemd. En al met al een enorm complexe kunst, waar heel veel kunstvormen bij elkaar komen, die je misschien in één woord uiteindelijk toch kunt vatten in het woord muziektheater.
Ja, ik wil wel graag opmerken dat ik vind kunst een heel problematisch woord ook.
Dat wordt weer een aparte aflevering, denk ik, Joris.
Ja, misschien moeten we daar een keer iets mee. Nee, ik vind namelijk het heel complex dat je in sommige musea komt waar een berg takken, zoals in Eindhoven in het Van de Abbe Museum, dan ineens zogenaamd kunst is. Grote schilders, grote muzici spreken ook gewoon over een schilderij en een muziekstuk, toch? Volgens mij is kunst ook een heel erg bedacht begrip om schemergebieden aan te duiden.
Of om duur te doen.
Om duur te doen en belangrijk te doen, pretentie. Maar goed, je hebt het wel duidelijk uitgelegd. Ik heb namelijk opgeschreven, en ik heb heel lang op die definitie gezeten. Solo stemmen met instrumentale begeleiding die emoties bezingen in een theatrale setting.
Zo, daar is over nagedacht.
Ja, ik heb er even op gezeten, maar dat is eigenlijk precies wat jij ook zei.
Ja.
En de onderwerpen zijn altijd lijden en liefde, wanhoop en woede, veel waanzin, ook in opera.
Dood, macht,
zelfmoord.
Jaloezie.
Ja, maar ook belangrijk, er werd ook in zekere zin afstand genomen van de koorvorm. Daarvoor was bijna alles in koorvorm.
Ja.
En dit werden echt enkele stemmen. Enkele stemmen die emoties bezongen.
Je duidt op het begin van de operatijd, rond 1600.
Ja, precies.
Tot die tijd was muziek polyfoon, meerstemmig, verschillende stemmen door elkaar heen, die samen wonderlijk genoeg harmonieus klonken. Hè? Dat was de uitdaging.
Ja.
En heel vaak ter ere van God. En rond 1600 groeide het gevoel van, maar kunnen we niet menselijke emoties uitdrukken? En toen greep ze terug op de Griekse oudheid, waarbij ze niet helemaal goed begrepen, kunnen we nu vaststellen wat daar aan kunstvormen gebeurde. Maar dat was wel een van de stimulansen om een operakunst te ontwikkelen. Om een kunst te ontwikkelen waarbij één stem boven een begeleiding. En nu is dat orkest en toen was dat misschien een theorbe of een luid of een klein ensemble, een klavecimbel. Waarbij één stem gevoel uitdrukt.
Ja.
Dat was het eigenlijk.
Ja.
En dat was een revolutie. En de eerste echte groot componist die van die nieuwe, beetje laboratoriumachtige vorm opera echt muziek wist te maken, echt drama. Dat was Claudio Monteverdi.
Ja, klopt.
En laten we maar even naar een stuk gaan luisteren uit zijn opera Il ritorno d'Ulisse in Patria, de thuiskomst van Odysseus uit 1639. Toen was de operakunst al een paar decennia oud. Laten we maar even horen hoe Monteverdi Odysseus laat ontwaken. Dormo ancora, slaap ik of ben ik wakker? Dat zingt Odysseus die net is aangespoeld of neergelegd. Daarover verschillende meningen op het strand, op een strand. Hij weet niet waar die is. Zij wordt wakker, droom ik, ben ik misschien al dood en zie ik dingen. Hij is aangespoeld op het eiland Ithaca, zijn eigen eiland waar die koning is, waar zijn vrouw Penelope op hem wacht, zijn zoon Telemaco. En hij heeft 10, 15, 20 jaar over de Middellandse Zee gezworven na het beleg van Troje, dat is het verhaal. Ja, en wat je hier hoort is dat een zanger kan een verhaal vertellen. Hè, dit kun je nog niet echt een aria noemen, maar er wordt wel verteld. Hè, en hij krijgt alle ruimte, Odysseus en hier de zanger Christophe Brégardien, om je mee te nemen in zijn gedachten, in zijn gevoelens, in zijn twijfels. En een vroeg voorbeeld van wat opera kan doen.
Ja, vermag.
Vermag, je bij de lurven pakken.
Ja, ja en ook waar we mee begonnen, niet het goddelijke, maar het menselijke staat centraal. Niet de gemeenschap, maar het individu in zekere zin. Monteverdi ook op de breuklijn van renaissance en barok, dat hoor je ook. Het is nog niet echt barok, maar het gaat er wel naartoe. En een tijdgenoot van Shakespeare, Galileo Galilei, Caravaggio, lijkt me een machtig interessante tijd.
Ja, nou ja, je kunt zeggen misschien dat de mens in die tijd wordt ontdekt. Hè?
Het
gevoelsleven van de mens.
Ja, want het zijn stuk voor stuk zijn het revolutionaire vernieuwers die ik net noemde, die drie. En in zekere zin kun je ook nog zeggen, ze deden allemaal hetzelfde in hun eigen discipline. Dat is fascinerend, want dan hangt er kennelijk toch iets in de lucht. Een bepaald soort verlichting of een andere kijk op dingen. En Monteverdi past daar heel mooi in. Ja, ik vind dit overigens een prachtige opera.
Ja.
En hele mooie uitvoering door René Jacobs gedirigeerd. En Monteverdi ook gewoon een interessant figuur als je in zijn levensloop duikt. Want hij was... Hij heeft zich tot geestelijk laten wijden ook. Maar hij was ook extreem op de penning. Dus het is ook een beetje een raar figuur, in zekere zin.
Ja. Ja, het was veel voorlopers, vooroplopers, revolutionairen, avant-gardisten. Dat zijn meestal niet de mensen die keurig een burgerbestaan leiden.
Ja. En hij was 70 al toen hij deze opera componeerde. Want de eerste opera natuurlijk, of in ieder geval waarvan gezegd wordt, het is niet de eerste opera, maar het eerste opera meesterwerk is Orfeo van hem.
1607.
Ja, en deze is even uit mijn hoofd 1640.
1639.
Ja. En een commerciële opera.
Ja, hij heeft zich over laten halen om deze en nog andere opera's te schrijven.
Ja.
L'Incoronazione, die Poppea ook bijvoorbeeld. En daartussenin lagen nog meer opera's tussen Orfeo en dit, maar die zijn verloren gegaan.
Ja, en Orfeo is voor een hof geschreven, het hof van Mantua, geloof ik. En dit is echt voor een commercieel...
Ja, ook alweer zo'n vernieuwing, hè. Niet voor edelen en voor privévertier, maar echt iedereen die het kaartje kon betalen.
Ja.
Dat was natuurlijk ook niet elke straatzwerver, maar in principe was het een democratisch operahuis.
Ja, ja, kijk, en wat ik er dan zo machtig fascinerend aan vind van... Monteverdi was niet alleen een opera of een vernieuwer als het ging over opera, maar ook kerkelijke muziek. En ook in zijn madrigalen was hij revolutionair.
En de Maria Vespers.
Ja,
en
ongelooflijke achtbaan van nieuw en oud en ja, schitterend.
Er valt enorm fijn te grasduinen in zijn oeuvre.
Ja.
En nou ja, wij horen nou de muziek, maar opera is ook muziek theater.
Ja.
Ook toen al, hè? Dat, ja. Dat begon meteen. Dat was niet in concertvorm, wat dan nee, dat werd meteen opgevoerd. En nou ja, deze opera, Il Ritorno di Ulisse, is in zekere zin ook nog een beetje belangrijk in de Nederlandse operageschiedenis. Moet ik even een sprongetje maken naar 1990. De Nationale Opera heette toen nog de Nederlandse Opera. En dan was net Pierre Audi aangesteld als artistiek directeur. Ja. Die was uit de lucht komen vallen. Niemand had het zien aankomen. Hij was begin 30. En kreeg het voor het zeggen bij de Nationale Opera. Had niet het idee om daar zelf regies te gaan doen. Maar er viel wat uit. Ja, iemand moest Ulisse op de planken gaan brengen. Dus hij is het zelf maar gaan doen. En dat is een van de voor mij meest memorabele operaavonden geweest.
Ja, oh mooi.
Ja, want precies dit fragment. Audi had... Het operatoneel had hij opengebroken, had hij wijd gemaakt, had hij voor een deel de zaal in laten bouwen en liep een soort steiger ook ver de zaal in. En daar lag Odysseus, die werd gezongen door Anthony Rolfe Johnson.
Oh ja.
Inmiddels overleden, maar een ontzettend goede Britse tenor.
Ja.
En die zong precies dit met een piepklein barokensembletje in het orkestbakje. En ja, dat was magisch. Dat
tranen.
Was kippenvel en tranen. Alles wat opera moet hebben,
ja.
Uiteindelijk.
Ja, ik kan, en dan moet ik zeggen dat ik sinds het overlijden van mijn moeder bij het minste of geringste kan huilen. Ook bij Disney of zo. Echt bij hele kleine dingen. En eens vind ik dat ook wel heel mooi.
Is Monteverdi een goed gezelschap?
Ja, dus ik heb bij opera's vaker echt met de tranen, dat de tranen over mijn wangen liepen, gewoon gezeten. En ik kan dat ook bij andere muziek hebben, maar bij opera is het vaak prijs. Ook omdat het werkt daar ook heel erg naartoe vaak. En ik vind het schitterend. En we hadden het er net al over. Jij zei, ik vind het lastig om over opera te schrijven. Ik heb precies hetzelfde. Omdat het zoveel elementen zijn die je wil behandelen.
Ja, idealiter zeg je over elk onderdeeltje iets, hè? Want je moet verklaren waarom werkt het. Heel vaak werkt opera ook niet. Hè? Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat ik driekwart van de operaavonden op zijn best neutraal zit te kijken. Hoe vaak ik al niet heb gedacht in de pauze van ja, zal ik maar vertrekken. dit wordt het niet. Als ik moet recenseren, vertrek ik natuurlijk niet, hè? Dat kan niet. En een hele enkele keer heb ik het gedaan, maar meestal niet. En dan kan een voorstelling na de pauze ook weer kantelen.
Ja.
En dan grijpen de dingen toch weer in elkaar.
Ja.
Maar ja, als je een recensie van een opera moet schrijven in, wat is het bij de Volkskrant, 650, hooguit 700 woorden. Het is zo complex.
Ja, het is echt de kunst van het weglaten.
Ja.
En je op één detail focussen.
En je moet het schrijven voor een krantenlezer, niet voor opera-liefhebbers.
Hè? Nee.
Je moet krantenlezers je stuk in proberen te lokken. Waar ga je het over hebben? Het opera-verhaal. Odysseus, nou gelukkig, dat kent iedereen misschien nog wel een beetje. Maar je hebt allerlei verhalen die niemand kent.
Ja.
Dan heb je een regisseur die daar zijn kijk op geeft, zeker tegenwoordig.
Ja.
We hebben het niet voor niks over regieopera. Het stempel van een regisseur is heel dik op een productie.
Ja.
In wat voor tijd speelt het? Hoe ziet het er eigenlijk uit? Wat is er te zien? Wordt er gedanst?
De rollen.
Ja, want hoe doet de dirigent het trouwens in het orkest? En dat orkest, hoe speelt dat?
Ja.
En die zes zangsolisten, hoe klinken ze? Hoe reageren ze op elkaar? Nou ja, je merkt, onbegonnen werk eigenlijk.
Ja, in zo weinig woorden sowieso, maar ik heb precies hetzelfde. Ik vind het ook heel lastig. En, maar dat is ook meteen de uitdaging.
Ja.
En ik heb wel inderdaad, als ik een open... Ik weet vaak heel snel of het me gaat pakken of niet. Ik ben ook vaker bij opera's geweest dat ik na 10 minuten al dacht, oh, dit wordt weer zo'n avond. Dit wordt echt nog 2,5 uur.
Als je pech hebt, 4,5 uur.
Ja, dat ook. En plus, wat jij net zei over de verhalen. Van, nou ja, je mag ervan uitgaan dat iedereen wel een klein beetje weet wie Odysseus was. Maar, en Homerus en de Ilias en noem maar op. En de Odyssee. Maar vaak zijn de verhalen, is ook geen touw aan vast te knopen.
Je moet altijd huiswerk doen.
Ja.
Als je naar de opera gaat. En niet alleen als recensent, maar sowieso.
Ja.
Als je naar een opera gaat, je geniet er zoveel meer van, potentieel, als je het verhaal kent.
Hè? Ja.
Als je weet waar het over gaat en waar de spanning zit.
Ja.
Als je kunt volgen wat een regisseur eigenlijk doet. Als je kunt horen wat een componist eigenlijk, waarom schrijft hij dit soort muziek op die plek, hè?
Ja.
In deze passage. Allemaal dingen die je beter na kunt voelen als je het verhaal kent.
Ja.
Dus opera vereist een beetje huiswerk.
Ja, dat sowieso. Maar daarbij zijn de verhalen soms ook totaal ondergrondelijk.
Ja, op een belachelijk libretto, op een belachelijke operatekst.
Ja, belachelijke tekst. Of dat er keuzes worden gemaakt. En je denkt, wat gaat hij nou doen?
Ja.
Waar gaat dit heen, in godsnaam?
Ja.
En dat maakt het ook alweer fascinerend. En ik heb ook altijd zoiets, ik wil echt het verhaal weten. Dus je gaat het boekje lezen. Kijk, het mooie, daarom blijf ik ook moeite hebben met streamingdiensten, zeker als het gaat over opera. Je wil en niet track voor track aan hoeven te klikken, en je wil gewoon het boekje hebben.
Ja.
Ik heb het boekje ook echt nodig.
Ja. Kan ik je één tip geven tussendoor?
Graag, ja.
Zonder opzichtig reclame te maken. De streamingdienst Cobus, met
Frans. Ja.
Die biedt in heel veel gevallen het boekje. Kun je als pdf op je computerscherm toveren en zelfs downloaden.
Oké. Okay.
Cobus.
Ja, mooi.
Ja.
Tot zover ons commercial blokje.
Ook weer verdiend.
Laten we doorgaan met, en dan houden we het mooi chronologisch. Dat maakt het voor iedereen overzichtelijker, met Jean-Philippe Rameau. We hadden elkaar aan de telefoon en jij zei, ik wil meer gekte.
Nou, dan moeten we bij Rameau zijn.
Precies. Dus, en ik ben er altijd voor, meer gekte. Nou ja, een touch of madness heeft deze componist wel.
Ja. Ja,
het
was ook weer een rare man, een lange slungel, onbehouden in de omgang. En hij is pas tegen zijn 50ste, dat is ook wel interessant, pas tegen zijn 50ste opera's gaan componeren.
Ja, klopt.
En daarvoor zat hij in de Franse provincie, hij was geboren in Dijon, hij heeft in Lyon gewerkt, meen ik. Hij zat in Clermont-Ferrand als organist, maar hij wilde naar Parijs.
Ja.
Daar was het te doen, maar in Clermont-Ferrand wilden ze hem niet laten gaan. Ze hielden hem aan zijn contract, dus hij moest daar nog jarenlang in dat saaie gat Clermont-Ferrand moest die orgel spelen. En op een zondagochtend dacht hij, en nou krijg maar het rambam. vol op het orgel,
ja.
Zijn armen, zijn ellebogen, de pedalen zo hard mogelijk.
Prachtig,
en toen zei de kerkenraad van, nou ja, laten we maar wegsturen, want dit wordt niks meer.
Misschien moeten we deze meneer maar laten gaan, ja. Maar overigens een tijdgenoot van Bach en Händel, opvolger van Jean-Baptiste Lully. En even briljante als ongrijpbare geest. Ben je dat met me eens?
Helemaal.
Want het is een touch of genius, maar het is ook zeker een touch of madness.
Ja.
Af en toe, het is echt een genot om zijn hele opera's te beluisteren. Want het gaat alle
kanten
op. Je
weet soms letterlijk niet wat je hoort. Van hoe kan iemand dit verzinnen? Hoe komt hij erbij?
Ja. Ik heb overigens, en dat vond ik wel een mooi exemplarisch stuk uit Les Indes Galantes, de hoffelijke Indiërs. Dan moet je Indiërs niet in die context zien van letterlijk, want in die tijd werd alles buiten Europa werd zo genoemd. Dus het is ook een opera die verschillende continenten afgaat, eindigt ook in Amerika bij de Indianen. En het is ook een rare aaneenrijging van uitheemse dansen en aria's en koren. En een genot om naar te luisteren, omdat het nogmaals echt alle kanten op gaat. Maar in dat laatste gedeelte, dat heet Les Sauvages, de wilde, dus de Indianen bedoelt hij daarmee, gaan we luisteren naar het koor- en dansstuk Forêt Paisible, Vredige Wouden.
Sous-sensible, fortement, sur les
Nou ja, forêt paisible, vredige wouden. In die wouden wordt anders aardig gedanst. Dit is wel een feestje.
Rameau is typisch een componist van dansmuziek ook. En dat heeft er deels mee te maken dat in de Franse opera van die tijd, de Franse barokopera, moest dans zitten.
Ja.
Dat was conventie. Maar ook daar geeft hij weer zo'n eigen draai aan. En het instrumentale deel van wat we net gehoord hebben. Ik heb eens gelezen dat er een Indiaan in Parijs was. Hè, die was overgevaren, ja.
In zijn eentje?
Nee, die was dan naar Parijs gehaald met zijn trommel. En dat was een bezienswaardigheid. En het schijnt dat Rameau zich heeft laten inspireren door wat die Indiaan roffelde op zijn trommel en hoe die danste. En,
ja, dat zit er wel in. Er zit ook wel een bepaalde dansante gekte in. Ja. En ja, een typische, zoals dat zo mooi in de muziekjournalistiek heet, en wat vaak in over zijn werk te zeggen valt, echt een oorwurm. Als je dit hoort, dat ritme en die stemmen, dat blijft gewoon een hele tijd in je kop zitten.
Er zijn ook heel veel bewerkingen van gemaakt van precies dit stuk.
Ja.
Omdat het hypnotiseert.
Ja. Ja, het is heel hypnotiserend. Het is een hele prettige cadans in. En wat ik toen het fragment liep ook tegen jou zei, Sabine de Vieille, een sopraan uit 1985 die dit zingt.
Geboren. Is ze in 85, toch?
Geboren, ja, 1985. Ja. Dus nog een jonge meid, een jaar jonger dan ik. fantastisch. Echt fantastisch. Loopzuiver, echt kristalachtige stem. Ja, ik zei net al tegen jou, ik ken geen betere op dit moment.
Nee, ze is ontzettend goed. Ja, ja. En zeker ook in dit repertoire.
Ja. Nou ja, en even voor de context. In dit stuk zingt ze de rol van Zima, de dochter van een Indianenopperhoofd. En een Spanjaard en een Fransman willen haar het hof maken, maar uiteindelijk kiest ze toch voor iemand van haar eigen volk. En toen zei jij tegen mij, dat past heel erg in de woke-gedachte.
Nou ja, dit is natuurlijk typisch een opera waarvan sommige mensen zullen zeggen dat die in de koloniale tijd is geschreven. En dat je dat ook heel duidelijk merkt aan de stof. En wat er voorbij komt aan wat mensen elkaar toezingen, wat er gebeurt. Westerling
verlichting, toch?
De westerling in verre streken die de baas speelt, et cetera. Het interessante is, dat zeiden we al, in die opera zit heel veel dansmuziek. Mm-hmm. En dat schept ook de mogelijkheid voor regisseurs van nu om die dansgedeelte op een andere manier in te vullen dan met tutus en spitsen.
Ja.
Er zijn versies van Les Indes de Galante met hip-hop.
Ja.
En met street dance. En,
ja, met Sabine de Vielle.
Ja,
ook.
En dan denk je van street dance in Rameau, dat zal dan wel vloeken. Nee, je kunt, dat is dan weer, als een regisseur goed is, kan die dat rare verhaal uit die rare tijd met die rare koloniale blik, kan die naar nu vertalen. En dan past street dance daar juist heel goed in. En dan kun je natuurlijk meteen een ander soort publiek naar je chique theater lokken.
Ja. Ja, want er staat op YouTube een heel mooi filmpje. En dus de moeite waard om op te zoeken van dit stuk. Forêt paisible. Inderdaad met street dance en met flikflaks. En flikflak, zeggen Fransen, denk ik. En salto's en de hele mikmak. En dat is echt heel leuk om te zien. Ik denk overigens dat operapuristen daar echt van walgen. Want je moet er wel vanaf blijven.
Dat is misschien weer een uitzending op zich, Joris. Operapuristen.
Ja.
Noem jij jezelf een operapurist?
Nee, absoluut niet.
Ik ook niet, hoor.
Nee, ik ben echt een liefhebber. Maar ik pretendeer ook niet dat ik de bijzet in pacht heb op dat vlak. Ik vind het gewoon een heel erg boeiende materie om in te verdiepen. En ik kan er extreem van genieten. Maar er zijn ook echt mensen die alles weten. Alles.
Ja, die weten precies de stemomvang van een rol.
Ja, en wat het moet zijn ook.
Ja, en wat Callas in 1953 heeft gezongen in die en die opera, daar en daar.
Ja. Ja, ik kan dat wel op andere vlakken hebben, maar daar heb ik dat niet mee, nee, met de opera.
Ik ook niet.
Nee. Hey, zullen wij doorgaan met Mozart?
Laten we dat doen, want je hebt, daar kom jij mee aanzetten, een nieuwe opname van?
Mitridate.
Re di Ponto.
Ja. Nou ja, ik geloof dat ik het in eerdere podcasts ook al, een raar woord trouwens, podcasts. Ook al heb aangegeven dat Mozart mijn favoriete componist is, als het er echt op aankomt. Ook iemand die alles kon, in alle disciplines meesterwerk heeft afgeleverd. Een ongrijpbaar, onovertroffen fenomeen. Hij toerde vanaf zijn zesde door Europa, deed zo ook zijn ervaring op en werd uiteindelijk een bekendheid. En op zijn, nou moet ik niet gaan liegen, ik geloof 14e kwam hij dus met deze opera, Re di Ponto. Ja, laten we eerst even gaan luisteren. Ja, in het geval van Mozart en opera wordt er bijna altijd gesproken over de trilogie die hij heeft gemaakt met librettist Lorenzo da Ponte. Librettist, even voor de duidelijkheid, is overigens iemand die de tekst schrijft, wat echt een vak apart is. Mozart heeft 3 opera's met da Ponte gemaakt, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni en Così fan tutte. Wereldberoemd, prachtig, toppunten in het genre. Maar hij heeft dus ook een trilogie gemaakt rond zijn 14e, wat ik net zei. Waar Mitridate Re di Ponto onderdeel van uitmaakt uit 1770. Een jeugdwerk dus. Maar het is wel een ontzettend goed en volwassen jeugdwerk al. Heel rijk versierd, heel zelfverzekerd. En ja, wie beter dan Mark Minkowski om daar een frisse uitvoering van op te nemen.
Franse dirigent.
Ja.
En wie zong hier?
Michael Spiers, de tenor. Vind jij het mooi?
Ja, ik vind het mooi. Ja.
En ook, want het is overigens de opkomstaria van de koning, gespeeld door Michael Spiers. Trouwe kusten, als ik niet naar u terugkeer, gekroond met een lauwerkrans. Mooie tekst ook. Ik was er meteen van onder de indruk, ja. Ook van die opera. Dat iemand dit op zijn 14e kan maken.
Ja, en dat zo'n zanger je meeneemt, hè? Wat we daar straks bij Monteverdi hoorden.
Ja.
1 stem die een verhaal vertelt, emoties uitdrukt, ja. Hoor je hier ook. En inmiddels is de operakunst wel verder geëvolueerd bij Mozart, want op een gegeven moment komt er een strikte scheiding tussen recitatief en aria. Hè? Aria is het grote zangstuk.
Ja.
En recitatief is het vertellende stuk.
Ja, het gesprek. Waarbij
er of gesproken wordt of eventjes snel wordt verteld wat er nu weer gaat gebeuren. En dan in de aria zoomt een componist in op het gevoel dat op dat moment door de hoofdpersoon heen gaat. Of de dramatische situatie, de spanning die ontstaat.
Ja, dat is mooi uitgelegd.
Ja.
En het mooie ook aan deze uitvoering is die Sabine de Viel, waar we net naar luisterden. En Rameau doet ook weer mee. Maar ook Julie Fuchs, denk ik dat je het uitspreekt, een Française. En Elsa Dreisig, 3 sopranen. Die zitten elkaar af en toe een klein beetje in de weg, zou je kunnen zeggen.
Dat is wel de jonge Franse oogst, hè? Er komen heel veel goede sopranen vandaan de laatste jaren.
Ja, maar zitten qua stem, timbre ook al een beetje in hetzelfde vaarwater. En dat kan af en toe.
Dan klink je toch wel een beetje als een operafiel, Joris, als je dit soort dingen
gaat zeggen.
Nee, maar dat ze een beetje qua timbre in elkaars vaarwater.
Nou, maar je hoort het. Ja. Nee, het is wat
pretentieus. Maar dan ben je de grens voorbij.
Ik neem het terug. Ik neem het allemaal terug. Nou ja, het stuk heet dus Se di Lauri il Crine Adorno. Is het wel een gemiste kans dat je niet ruimt op porno? Dan zijn we weer terug, toch? Hey, laten we snel verder gaan. Of wil jij nog iets zeggen over Mozart? Wat vind jij trouwens de mooiste Mozart-aria, als je zou moeten kiezen? Heb je dan meteen iets wat je te binnen
schiet? Met het mes op de keel? Nee, heb ik niet meteen. Nee.
Ik roe zanft uit Zaïde. Ja. Een onafgemaakt zingspiel. Ja.
Helaas gaat die nu niet horen.
Nee, die gaan we niet draaien. Nee.
Want
nee.
Wij gaan door naar... daar is die weer, Richard Wagner.
Ja, het wordt een terugkerend figuur.
Ja, hij is nou eenmaal in het perspectief van eeuwen muziekgeschiedenis een van de absolute hoogtepunten, een van de bergtoppen.
Ja.
En linksom of rechtsom, je komt altijd weer bij hem terecht. En ook nu. En laten we eerst maar even luisteren. Een stukje uit Die Walküre. Een opera uit zijn tetralogie, De Ring des Nibelungen. Wotan, de oppergod, zingt des augenleuchtende Spaar.
Tetralogie? Ja?
Tetralogie.
Is dat vier?
Ja. Vier luik.
Oké. Okay.
Ja, dat was Matthias Goerne, de basbariton als Wotan en het Hong Kong Philharmonic Orchestra onder leiding van Jaap van Zweden. En waarom ik dit laat horen, dat is mijn persoonlijke gedoetje met Wagner en zijn kunst. Ik heb er tot mijn, denk ik, 40ste over gedaan om überhaupt van Wagner te kunnen genieten.
Ja.
En als ik ervan genoot, dan was het eigenlijk altijd, als de zang niet, als er niet werd gebruld en niet quasi-hysterisch en waar ik kennelijk al snel last van heb, is dat Wagner hysterisch wordt gezongen.
Ja.
En ik maak echte Wagner-liefhebbers nu al kwaad, dat weet ik. Maar heel vaak hoor je een veel te hard orkest en een zanger die moet proberen daar bovenuit te komen. En dan haak ik af. Dan vind ik het verschrikkelijk. En
ik dat heb kun het zelf.
Zelfs tot in Bayreuth, de beroemde Wagnerstad, waar elk jaar dat festival is. En waar de beste muzici komen. Zelfs daar had ik er last van.
Ja.
En als ik dit hoor, toen ik dit hoor, dacht van, zie je wel, het kan wel. Wagner kun je ook op een intiemere manier zingen.
Ja.
We hebben ons allemaal laten misleiden doordat orkesten sinds Wagner-tijd harder zijn gaan spelen. Strijkers zijn stalen snaren gaan gebruiken rond de Tweede Wereldoorlog. Koperblaasinstrumenten zijn iets anders van bouw, zijn ook luider geworden. Zangers moeten mee om daar bovenuit te komen.
Ja.
En op een gegeven moment moeten ze de stem zo forceren dat ze er geen expressie meer in kunnen leggen.
Ja.
En hier hoor je precies de expressie die je wilt horen. Wat hier gebeurt is dat Wotan bezingt de ogen van zijn dochter Brunhilde.
Mm-hmm.
En het voert te ver om dat allemaal precies uit te leggen, maar ze krijgt straf van hem. Ze heeft iets gedaan wat hij niet wilde. En hij legt haar, laat haar achter op een rots. En de eerste, de beste kerel mag haar meenemen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan zegt Brunhilde nog van, ja maar, doe dan een kring van vuur om mij heen. Want dan weet ik niet van zeker dat het een held is die mij komt redden.
Mooi.
En dat alles gebeurt dus. En in deze aria merk je, ja, hier klinkt vaderliefde. Hier klinkt Wotan die aan de ene kant zijn dochter heeft gestraft.
Ja.
Maar aan de andere kant zich realiseert van ja, maar dit is mijn dochter. Ze heeft me altijd bijgestaan. En toch moet ze...
Ja, Wotan de oppergod. Ik denk dat we toch iets beter uit moeten leggen. De ring des Nibelungen.
Ja, dat had ik nou net willen vermijden, maar in het kort...
Maar vier opera's.
Vier opera's, tetralogie, een vierluik.
Ja, 15 uur in totaal.
Ja, soms 16. Ja. Germaanse mythologie, Wotan de oppergod, die het einde van zijn machtsperiode ziet naderen.
Ja.
Verkeerde afspraken maakt met fout types. Het loopt helemaal mis. Brunhilde komt hem redden. Er wordt een jonge held geboren, Siegfried, die uiteindelijk de boel moet gaan overnemen. Na incest en weet ik het wat allemaal niet. Lukt allemaal niet. De heerschappij van Wotan en de goden loopt ten einde. Dat is heel ruwweg het verhaal.
De opkomst en ondergang van het godenrijk. Kun je dat zeggen?
Heel goed. Weer korter dan ik het al hakkelend...
Ja, ik had het ook al opgeschreven. Ik denk, ik laat je weer even ploeteren. Maar het gaat ook over inderdaad incest. Maar het gaat ook over betoverd goud en zuiver bloed. En ik heb daar nog nooit op die manier over nagedacht. Maar toen ik me aan het voorbereiden was op deze podcast... schoot ineens het woord boreaal door mijn hoofd.
Oh jee.
En dat komt door een zekere volksmenner... waar ik verder absoluut niet over uit wil wijden. Maar het is wel precies dat. Noords.
Ja, ik vind boreaal inmiddels een heel andere connotatie hebben. Ik zou die verbinding zelf niet leggen.
Oké. Okay.
Nee. Ik zie dit in de 19e eeuw, waarbij heel veel landen zich een identiteit proberen te verwerven.
Mm-hmm.
Al die kleine koninkrijkjes in Europa en vorstendommetjes, weet ik het wat. En zeker in Duitsland. Dat was één lappendeken en... Dat wordt één volk en die moeten een mythologie. Ja, dat merk je ook nu. Sommige mensen willen een boreale mythologie, heb je toch gelijk.
Ja, helaas.
En Wagner greep terug op de IJslandse, Scandinavische, Duitse, Germaanse...
Noordse volken.
Noordse volkeren. Godenwereld.
Ja. Nou ja, en De Ring is een zogeheten gesamtkunstwerk.
Ja.
Hij deed alles.
Ja.
Dat maakt het werk ook...
Hij bouwde zijn eigen theater.
Ja.
Hij besloot om het orkest... onder het toneel weg te werken, zodat je ze niet zag. Dat leidde alleen maar af. Dat was revolutionair. Hij bouwde een heel breed podium, bijna een breedbeeld-tv. En ik heb een keer een muzikoloog horen beweren dat Wagner in die zin vooruitliep op de bioscoop. Hij was ook de eerste die de lichten liet doven in het theater, zodat je kon concentreren. Mede daarom is hij zo belangrijk.
Ja.
Alleen waar ik een probleem mee had, heb ik al gezegd, is de Wagnerzang. Het gebrul. Het ongenuanceerde. En ik weet niet of je dat afgelopen najaar hebt gehoord. In de zaterdagmatinee was Das Rheingold, deel 1 van De Ring des Nibelungen.
Ja.
En daar zat een van oorsprong barokensemble die Wagner speelde. Volgens de mores van de historische uitvoeringspraktijk. En wat doe je dan? Je kiest instrumenten uit Wagner's tijd. En je probeert ideeën uit te voeren. Van hemzelf. En dat had een geweldig effect. Zangers hoefden niet meer te brullen. Ze konden er theater van maken. Ze konden desnoods fluisteren als ze wilden.
Ja, mooi.
Dat was echt, die middag was een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de zaterdagmatinee.
Oh, dat vind je echt op die manier?
Ja.
Mooi.
Ja. En met overal vijf sterren, vijf ballen. Kent Nagano, de dirigent.
Ja.
En ik dacht, zie je wel, het kan wel. En dat had ik ook toen ik dit hoorde.
Van Geurne.
Iedereen heeft Jaap van Zweden voor gek verklaard. Van ja, maar Matthias Geurne als Wotan. Geurne is een liedzanger.
Ja, te licht.
Liedzanger, dat is intiem, dat is de kleine zaal. Die moet je niet in het theater zetten. Nou, dat heeft Jaap van Zweden wel gedaan. En
ja, het klonk schitterend.
Moet je eens horen.
Ik heb toen, er pas corona was, heb ik mezelf gedwongen om de hele ring van Solti, de beroemde dirigent, wat gezien wordt als de referentieopname, helemaal achter elkaar te draaien. Nou, en toen kreeg ik wel zin, zoals Woody Allen zei, om Polen binnen te marcheren. Dan ben je wel echt, dan ben je zo totaal losgebeukt. En dat is ook precies wat jij bedoelt, van het... kijk, die muziek is al heel militant. Je kan het beter wat kleiner houden.
Ja.
Vind ik ook. Ik vind het prachtig. En Geurne is uiteraard een klasse apart.
Ja. Ja. Nou, gelukkig zijn we het daar ook weer over eens.
Hij gaat stoppen binnenkort, hè, las ik. dat hij zelf had gezegd van ja, mijn stem, ik wil mijn stem waardig houden. En op den duur komt dat punt en dan moet je stoppen. Vond ik wel heel mooi om te lezen.
Ja. Nou ja, het is een enorme perfectionist. Iemand die ook kan werken op klankschoonheid. En ik kan me voorstellen, als dat voor zijn eigen gevoel allemaal net niet meer haalbaar is, dat zo iemand dan zegt van weet je wat, dan stop ik toch.
Ja. Nou, zover is het nog niet. We gaan door met Giacomo Puccini, tijdgenoot. Zullen we meteen gaan luisteren? Puccini, uiteraard de laat-romantische Italiaanse componist, was een tijdgenoot van Wagner. Dus ook weer een heel ander soort opera.
Heel anders.
Heel anders. Ja. Hij keek overigens, en hij heeft daar ook zijn hele leven enorm tegen opgebokst, tegen Verdi en Wagner. Keek hij enorm op en heeft ook in zekere zin altijd in de schaduw gestaan. Ook altijd een componist geweest die niet helemaal lekker viel bij critici, wel bij het publiek.
Waarom kijk je mij nou aan?
Ja, omdat ik weet dat jij er niks meer hebt. Je hebt niks met Puccini, toch?
Van nature slaat hij ver van mij af. En toch heb ik
politiek correct.
Toch heb ik hele mooie Puccini-momenten meegemaakt. Als het maar weer goed gebeurt. Hè. Dat is een beetje net als bij Wagner. Je kunt het haten. Het kan je niet bereiken tot je de uitvoering hoort die dat wel lukt.
Ja. Ja, het is goed om er zo in te staan ook. Ja, ik hoef voor Puccini geen enkele moeite te doen. Terwijl ik ben hier helemaal niet meer opgegroeid. Of ik weet nog wel dat ik... Want dit is uit Madama Butterfly. Ik vind dat overigens zijn mooiste opera. Daar zijn anderen het waarschijnlijk niet mee eens. Maar het is in ieder geval een opera die stijf staat van de mooie muziek. En mooie aria's.
Wie zong er hier trouwens?
Renata Tebaldi. Ja, ik denk ik kan wel weer Callas draaien. Maar je kan uiteindelijk niet aan het Callassen blijven. Ik zou er iedere podcast ongeveer Callas in kunnen doen. Dus ik heb haar rivaal gekozen. Ja, ook schitterend. En dit gaat eigenlijk Un bel di vedremo. Op een mooie dag zullen we zien. Het gaat eigenlijk over een Japans meisje dat mijmert over de terugkeer van haar geliefde. Die komt uiteindelijk, maar het gaat helemaal mis. Zonder te veel te verklappen. Wat je er ook heel goed in hoort in deze opera is dat het in die tijd mode was in de 19e eeuw. Om Oosterse melodieën in Europese muziek te verwerken. Dat zit gedurende die hele opera zit dat erin.
Orientalisme.
Ja, precies.
En een van de redenen waarom deze opera binnenkort misschien ook weer gedecoloniseerd wordt.
Oh ja, ja, god. Dat is ook een podcast op zich trouwens.
Je zucht er al bij.
Ja, ja. Zullen we het er een andere keer over hebben?
Okay. We willen het einde wel halen nu.
Ja, nee, nogmaals, een van mijn favoriete opera's aller tijden. Ook een makkelijke opera. Als je het een moeilijk genre vindt en je wil een keer ergens beginnen. Madama Butterfly is een goed uitgangspunt. Mozart ook, overigens.
Händel.
Ja, ook. Ik zou niet bij Der Ring des Nibelungen beginnen.
Tenzij je net gevoelig bent voor Richard Wagner, maar...
Ja.
De...
Hey, George Benjamin.
Ja, iets heel anders. De operakunst loopt natuurlijk door tot op de dag van vandaag. En is vaker doodverklaard. Of dat past niet meer bij deze tijd. Of we zijn er nou wel klaar mee. Maar dan duikt er toch weer een componist op die er iets bijzonders mee doet. Dat was voor mij de Brit George Benjamin. In 2012 in Aix-en-Provence, groot operafestival.
Jij was daar.
Ik was daarbij bij de première van Written on Skin.
Ja.
En afgezien van dat George Benjamin een ontzettend goede componist is, die bij wie het intellectuele en het emotionele mooi in evenwicht zijn, heeft hij ook het geluk gehad dat hij een hele goede librettist heeft gevonden, een tekstschrijver van de opera. Een aantal keren in de geschiedenis heb je dat. Jij noemde al Mozart en Lorenzo da Ponte.
Zie.
En je had Richard Strauss en Hugo van Hofmanntal, ook een beroemd duo-componist, librettist. En dan George Benjamin en Martin Crimp.
Ja, een toneelschrijver.
Een toneelschrijver. Mm-hmm. George Benjamin heeft heel lang een opera willen schrijven, maar hij kon gewoon geen goede tekst vinden. En een wederzijdse vriend heeft ze toen eens bij elkaar aan tafel gezet. We gaan gezellig samen eten. En toen bleek dat het gesprek wel goed liep. Dus Martin Crimp heeft wat operateksten voor Benjamin geschreven. En helemaal in het begin zei jij dat het een vak apart was, libretto schrijven.
Ja, absoluut.
En dat is het ook. Ja. Ja. En het is ook vooral de kunst van het weglaten. En,
Het is in ieder geval een totaal ander métier dan... want het is ook heel vaak misgegaan.
En zeker bij hedendaagse opera heel vaak gaat het nog steeds mis. Ja. Dan is het te vertellerig. Dan is er geen dramatische handeling. Het is wijdlopig. Er worden dingen
potsierlijk, heel vaak.
Ja. Ja. Ja, ik herinner me The New Prince, Holland Festival 2017. Muziek van Mohammed Fairouz.
Oh ja.
En een libretto van David Ignatius, een beroemde Amerikaanse journalist schrijver. Ja, excuseer, maar dat was een één krentenbrood van een libretto. Martin Crimp.
Kan het wel. Ja.
Die weet precies wat een librettist moet doen. Hij zei dat is compressie. Muziek heeft tijd nodig van zichzelf. En daar moet je niet te veel tekst bij willen gaan zetten en niet te veel omheen.
Ja.
En die kunst heeft hij goed begrepen. En ik wil een fragment laten horen dus uit Written on Skin.
Wil je niet eerst even, want dat is misschien voor het fragment logischer, even kort vertellen waar het over gaat.
Dat kwam ik net aan toe.
Ja. Oké, sorry.
Nee, het speelt in de middeleeuwen. En een rijke landeigenaar die betaalt een kunstenaar om een familieboek te maken. En dan moet je denken aan illuminatie, aan schilderwerk.
Ja,
En zoals je dat in die oude boeken ziet. Op perkament, skin.
Ja.
Written on skin.
Dus niet huid.
Ja, het perkament is uiteindelijk ook huid, hè?
Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Vooruit.
En de vrouw van de landeigenaar heet Agnes. En die wordt verliefd op die kunstenaar. Agnes is emotioneel verwaarloosd. Mm. En,
zal wel weer.
Het is één. De operageschiedenis is ook één geschiedenis van versmade vrouwen, beledigde vrouwen, verworpen vrouwen.
Het gaat altijd mis.
Hier ook. Nou, afijn, de Agnes en de kunstenaar worden verliefd op elkaar. En uiteindelijk, bij een maaltijd, zorgt de landeigenaar ervoor dat Agnes zijn gekookte hart, het hart van haar minnaar, geserveerd krijgt. En zonder dat ze het weet, opeet. Dat is zijn wraak.
Ja.
Nou, het fragment dat we gaan horen.
Het heeft de hoog Hannibal Lecter gehalte, zullen we zeggen.
Ken ik niet, ik zeg ja. Hmm. En hier horen we in het fragment dat we gaan beluisteren dat voor het eerst dat Agnes de kunstenaar ziet en iets van emotionele toenadering gaat zoeken.
Barbara Hannigan, overigens.
Barbara Hannigan, ja. Beroemde sopraan.
Off her shoes, steps through a stone slit, turns up the spiral stairs, heads into the writing room, where the
Nou ja, we hadden het over het libretto. Wat ik er heel fascinerend aan vind, en dat heeft die Martin Crimp, die heeft dat heel knap gedaan. En het is ook een tikkie getikt, dat hij dus de spelers hun eigen naam iedere keer laat zeggen. Dus iemand zingt iets en zegt dan Says the Boy daarbij.
Ja, die zingt zichzelf en zegt dan ja. Says the Boy.
Ja, ja, en dat werkt heel fascinerend en intrigerend.
Ja. Ja.
Het is overigens geen mooie muziek op de klassieke zin des woords. Vind ik.
Daar kijk ik anders tegenaan.
Vind jij dit echt mooie muziek?
Ja. Ja.
Fijn om naar te luisteren?
Ja.
Oké. Okay.
En dat heeft te maken met wat ik daar straks zei, dat George Benjamin het intellectuele en het gevoelsmatige mooi in evenwicht brengt. En terwijl we hiernaar zaten te luisteren, dacht ik van eigenlijk zijn we weer een beetje terug bij Monteverdi. Want je hoort hier ook weer één stem,
ja,
die boven een bescheiden begeleiding vertelt. En zij ziet die boy en ze zoekt toenadering en je merkt wat er gebeurt. En precies wat we bij Odysseus aan het begin van de podcast ook hebben gehoord. En je hoort ook, er wordt heel weinig tekst gebruikt, heel weinig woorden.
Hè? Mm-hmm.
Er wordt geen zinnen door je strot geduwd. Het is heel mooi op elkaar afgestemd.
Ja, en goed volgbaar ook.
Ja.
Dat je kan dit zonder boekje volgen.
Ja,
als je goed
en
luistert.
Ik kan me herinneren dat in 2012 toen in Aix-en-Provence, dat, en daar zat, laten we zeggen, heel de Europese operapers.
Ja.
Al die kenners, en die kwamen allemaal een beetje dizzy dat theater uit. Van jeetje, wat hebben we nou meegemaakt? Ja. Dit is mooi.
Ja, de jubel schoot alle kanten op.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Heeft hij ook niet les gehad van Messiaen?
Ja.
Daar staan we iets van.
Ja, hij was een manneke van 16 die dan vanuit Londen met de trein naar Parijs ging om les te halen bij de beroemde Franse componist Olivier Messiaen.
Ja.
Ja. En de wonderkind, en hij heeft ook heel veel jaren niet kunnen componeren. Hij kreeg het niet meer bij elkaar. Hij kon het niet meer.
Hij is nog jong ook, hè?
Ja, hij is nou begin 60, geloof ik.
Ja, dus.
Ja. Ja.
Hij kan nog een tijd vooruit, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Nou, ik hoop dat we iedereen toch wat handvatten hebben gegeven.
Ja, de wondere wereld van de opera.
Ja, want ga er maar eens aan staan om dit duidelijk op rijtje te krijgen.
Ja, dus er waren natuurlijk belachelijke hinkstapsprongen die wij gemaakt hebben. Dat kan helemaal niet,
nee.
Maar wij hopen dan maar dat er voor iedereen wel iets tussen zit, waardoor je denkt van, hé, maar hier wil ik iets meer van gaan horen.
Ja, dat is altijd het doel, toch?
Ja, zo is het.
Waar gaan we het volgende keer over hebben, Guido?
Ja, we hebben een beetje zitten kibbelen hier. Moet dat een Matthäus Passion worden of niet?
Mm-hmm.
Ja, het paasseizoen nadert weer. En misschien moeten we het nog even in de lucht laten hangen, Joris.
Zullen we dat gewoon maar doen? Voor de spanningsboog?
Wel of niet een Matthäus?
Ja, nee, maar hij komt sowieso.
Nou, fijn dat jullie geluisterd hebben en tot de volgende keer.